De schriftlezing voor deze morgen is uit Genesis 12, de verzen 1 tot en met 9. En ik lees u voor. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem, en Abraham was 75 jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broederszoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de lieden die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok het land door, tot de plek bij Sichem, tot de terebint More. En de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere, die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel, en hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heere aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Tot zover.
Goedemorgen. Vanochtend wil ik samen met u een onderwerp bekijken wat u misschien al weet. Het is een aantal jaren geleden een keer behandeld op de toerusting. Maar het kan ook zomaar zijn dat door de drukte van je leven je dit totaal vergeten bent. En als dat zo is, dan is er in ieder geval eentje die dat wel fijn vindt. En dat is de tegenstander. Die er belang bij heeft dat alles wat u geleerd is vanuit de schrift, dat u dat zo snel mogelijk vergeet. En zo snel mogelijk overgaat tot de orde van de dag. Ja, en deze orde van de dag zou voor u kunnen inhouden een druk gezin, kinderen die je moet opvoeden, een drukke baan, een druk uitgaansleven met veel vrienden en kennissen, verdriet en zorgen. Er zijn talloze dingen op te noemen die je aan de ene kant moet doen omdat je mens bent op deze aarde, maar aan de andere kant je kan afhouden van het geestelijke, wat straks aan ons realiteit zal worden. Nou, voordat we daarover willen denken, wil ik eerst met u God onze Vader vragen of hij ons vanochtend inzicht wil geven, ja, in datgene wat boven is, hè? Daar waar Christus is, gezeten aan de rechter van Vader. En wat is dan datgene wat boven is? Nou, daar willen we mee bezig gaan vanochtend. Zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. En wat is dan datgene wat boven is? Daar waar Christus is, daar waar uw Zoon is, gezeten aan uw rechter. En dat is de positie, de hoogste macht die jij heeft aan uw rechter in het universum, te midden van de hemelingen. Vader, en wat kunnen wij daarmee? Nu, op de plaats waar u ons zet in deze wereld. Vader, dank u wel voor de dingen die we mogen lezen in uw schrift. En dank u wel dat u ons uw wijsheid geeft om de dingen te doorgronden. U bent degene die handelt in ons leven. U bent ook degene die ons geloof geeft om dat te geloven in datgene wat er staat in uw woord. Vader, we zijn totaal afhankelijk in wat we doen, in alles van u. En dank u wel dat u uw geest gegeven heeft in ons leven, in ons lichaam. Zodat we Abba, Vader tegen u mogen zeggen dat we zonen van u zijn. En dat we dat heerlijke lotdeel straks tegemoet gaan, te midden van de hemelingen. Vader, als we uw Zoon tegemoet gaan in de lucht, wat een geweldig moment zal dat zijn. En ja, vader, het is logisch dat door de drukte van je leven, door de drukte van alle dag, zou je dat wellicht misschien vergeten. Maar dan zijn er toch weer die momenten dat we mogen lezen in uw woord en daarmee bezig mogen zijn. Wilt u degene zijn vanochtend die de accenten aangeeft? Wilt u degene zijn die spreekt door uw woord? Mag het zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En dat bid ik u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Met de roeping van Abraham begint God met een nieuw vertrekpunt in zijn handelen met de mensheid. God roept Abraham uit Ur der Chaldeeën om een volk te vormen, het volk van Israël, wat in de toekomst een speciale taak heeft in deze wereld. God roept Abraham uit Ur der Chaldeeën. En Gods verschijningen aan Abraham hebben altijd een soort instructie in zich. En Abraham heeft een energiek karakter. Hè? Als zo'n instructie zich aandient, dan voert Abraham dat ogenblikkelijk uit. Ook al moet hij zich daarvoor soms grote moeite en offers getroosten. Nou, in vers 5 en 6 van Genesis 12 konden we lezen dat God Abraham roept uit Ur der Chaldeeën en dat hij aankomt in het land Kanaan en het land doortrekt tot bij de plaats Sichem. Nou, in vers 8 en 9 kunnen we lezen dat Abraham steeds verder trekt naar het zuiden toe, tot het zuiderland toe, staat hij. Nou, Abraham wil weten welk land God hem beloofd heeft en onderzoekt de grenzen van dit land. Nou, in Hebreeën 11, vers 8, staat daar iets bijzonders over. En laten we dat lezen met elkaar. Hebreeën 11, vers 8. Er staat in vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Nou, als je dit wat meer naar het Grieks gaat bekijken, dan staat er niet, door geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats. Dan staat er niet, die hij ter erfenis zou ontvangen. Want er zou er eerst iemand dood moeten gaan, voordat Abraham daadwerkelijk van die plaats zou kunnen genieten. Nee, er staat, is Abraham in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij tot lotgenieting, tot lotdeel ontvangen zou. Nou, wat is dan dat lotgenieten? Wat is dat lotdeel? Abraham wil dat weten. En doortrekt het land Kanaan. Ik dacht, misschien is het zinvol om eventjes op kaartjes te bekijken welke reis Abraham onderneemt en hoe hij het land Kanaan doortrekt. En ik wil u even het eerste plaatje laten zien. He, God roept Abraham uit Ur der Chaldeeën. Ur. Dicht bij de Perzische Golf. En dan gaat Abraham eigenlijk met een bocht. Hij gaat eerst naar Haran. En daar is hij een tijd, is hij daar met zijn vader Terach. En als zijn vader Terach overlijdt, dan gaat hij met zijn neef Lot naar dat land wat God hem belooft. En dan laat ik u ook het tweede plaatje zien. Nou, dan komt hij aan in het land Kanaan. En dan doortrekt hij dat land. Eerst gaat hij naar de plaats Sichem. Vers 5 en 6 konden we dat lezen. En dan in vers 8 en 9 kunnen we lezen dat hij verder trekt naar het zuiden toe. Naar het zuiderland. Nou, Abraham wil weten welk land, welk lotdeel God hem beloofd heeft. En doortrekt dat land Kanaan. Nou, in vers 6 van Genesis 12 konden we lezen dat als Abraham het land doortrekt en aankomt in het land, aankomt in de plaats Sichem, dat de Kanaanieten in het land waren. De Kanaanieten waren in het land. Dus naar waarheid, op grond van Gods belofte, kon Abraham het land Kanaan zijn eigendom noemen, het zijne noemen. Maar daadwerkelijk, op grond van het recht van de bezetter, waren de Kanaanieten in dat land. Waren de baas in dat land. Abraham ontvangt het land van God door belofte. En alleen Abrahams geloof in die belofte is hem tot steun in die vijandige Kanaanitische omgeving. Nou, daarom herhaalt God opnieuw die belofte. Hè? In vers 7 konden we dat lezen. Aan uw zaad, Abraham, zal ik dit land geven. Even tot zover dit plaatje. Dus, in Hebreeën 11 vers 8 konden we dus lezen dat door het geloof, of in geloof, is Abraham toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij tot lotgenieting ontvangen zou. Lotgenieting, lotdeel, is afgeleid van het woordje lot. En in het Grieks is dat kleros. Het lot, of het werpen van het lot, klero in het Grieks, heeft dus alles te maken met lotgenieting. Of genieten van een lotdeel. Nou, het lot, of het werpen van het lot, was een methode dat door God aan zijn volk gegeven was. Het was een middel om een conflict met Jehovah te voorkomen. In bepaalde zaken waar hij geen uitdrukkelijke openbaringen had gegeven aan zijn volk. Het werpen van het lot was een methode om bijvoorbeeld het land te verdelen. Of bepaalde personen uit te kiezen voor bepaalde functies. De loten die gebruikt werden bij het werpen van het lot, de loten, waren bij het volk van Israël vroeger kleine voorwerpen, hè? Bijvoorbeeld kiezelsteentjes. En die kiezelsteentjes werden dan gemarkeerd, werden in een zak gedaan, geschud, en dan werden ze één voor één uit de zak gehaald, de loten, de kiezelsteentjes. Zodat dus eigenlijk de wil van een mens totaal werd uitgeschakeld. En God bepaalde wat er gebeurde in die tijd. Hij kon zijn wil bekendmaken op die manier aan zijn volk. Het loten met kiezelsteentjes zou voor de heiden in die tijd een soort wild gokspel zijn. Maar voor de godsdienstige Israëliet was het loten met kiezelsteentjes de manier waarbij God zijn wil kon bekendmaken aan zijn volk. Nou, de eerste keer dat we het woord lot of loten tegenkomen in de schrift, vinden we in Leviticus 16, vers 8 tot 10. En u moet dat vanmiddag, moet u dat voor uzelf, als u dat interessant vindt, maar eens zelf nalezen. Leviticus 16, vers 8 tot 10. In dit schriftgedeelte kunnen we lezen dat de broer van Mozes, Aaron, die moest 2 harige bokken nemen en het lot werpen over die bokken. Nou, de grote vraag erbij was, 1 bok was bestemd om gebracht te worden tot zondoffer voor het volk. En de andere bok moest levend voor het aangezicht van de Heere gesteld worden. Om daarover verzoening te doen en daarna levend weggestuurd worden de woestijn in. En dan staat er voor Azazel. Voor Azazel. Dus 1 lot voor de Heere en 1 lot voor Azazel. Nou, de grote vraag van Aaron was, welke bok is bestemd om tot zondoffer te dienen? En welke bok moest levend de woestijn ingestuurd worden? Nou, dit was de vraag voor Aaron die iedere keer weer terugkwam. En God had natuurlijk via Mozes, via een geschreven openbaring, had hij deze kwestie voor Aaron makkelijk kunnen regelen. Maar God deed dat niet. En waarom deed hij dat niet? Ook de priesters die Aaron hielpen bij de priesterdienst konden dit ook niet beslissen voor Aaron. Want zij waren zelf zondaars. En zouden misschien zondigen als ze voor de verkeerde bok zouden kiezen, wat tot zondoffer bestemd was. En dit was zo mooi, hè, aan het werpen van het lot. God had Aaron, God had zijn volk, een ritueel gegeven van het werpen van het lot. Niet opdat zij onafhankelijk zouden worden van God, nee. God had zijn volk een ritueel gegeven, het werpen van het lot. In dit geval het werpen van het lot over 2 bokken. Zodat op het moment dat het lot werd geworpen, God bepaalde welke bok bestemd was voor welk doel. Ja, zult u zeggen, ja. Wat maakt het nou uit? Wat maakt het nou uit? Het waren 2 dieren en geen 2 mensen. Wat maakt het nou uit of de ene bok bestemd was tot zondoffer of de andere bok? Wat maakt het nou uit of de ene bok levend de woestijn ingestuurd zou worden of de andere bok? En ook de bok die levend de woestijn ingestuurd zou worden, zou op den duur ook doodgaan. Wat maakt het nou uit? Weet u, voor God maakt dit alles uit. Voor God maakt dit alles uit. Voor God maakt het precies uit welke bok bestemd was tot zondoffer. En welke bok levend de woestijn ingestuurd moest worden. Is niet de bok die bestemd was tot zondoffer voor het volk een voorafschaduwing van diegene die moest komen door de wil van God, die bestemd was tot het grote zondoffer voor de wereld? Is niet juist deze bok een beeld van de Zoon van God, Jezus Christus onze Here? Het was God die door loting bepaalde welke bok bestemd was tot het zondoffer voor het volk. En het was ook God die met de wil van hem en zijn voorkennis bepaalde dat de Zoon, dat zijn Zoon, moest dienen voor het grote zondoffer en moest sterven aan het kruis. Hij, Christus, hij die zonder zonde was, was voor God de enige in het universum die daarvoor in aanmerking kwam. Weet u, God laat niets aan kans of toeval over. Alles wat door loting door hem bepaald wordt, zal zijn plan 100% volledig dienen en zal uiteindelijk zijn tot eer en verheerlijking van zijn naam. En zo was het ook met het lotdeel van Abraham. God belooft Abraham een lotdeel en Abraham gaat en komt aan in het land Kanaan en doortrekt dat land. Weet u, een van de meest geweldige momenten voor het volk van Israël moet zijn geweest toen ze het land Kanaan hadden ingenomen. De verdeling van het land door loting aan de stammen van Israël. U kunt dat nalezen, Numeri 26. Dat kunt u ook vanmiddag doen, als u dat interessant vindt. Numeri 26. De verdeling van het land door loting aan de stammen van Israël. Weet u, de Joodse boeren in die tijd van de stammen van Israël bezaten het land niet. Want het land was van God. Zij waren wel degene die het land bewoonde en bewerkte. Maar het land was eigendom van Jehovah. Nou, die Joodse boeren woonden vroeger in kleine dorpjes met hun huizen dicht tegen elkaar aangebouwd. Wat weer zorgde voor bescherming tegen invloeden van buitenaf. En het door loting toegewezen stuk land aan een stam van Israël werd later weer opnieuw door loting verdeeld aan de boeren uit de verschillende dorpen. En hoe ging dat dan in zijn werk? Dat is een prachtig beeld, is dat. Eerst werd het land verdeeld in kavels. Eerst werd het land verdeeld in kavels. En in overeenstemming met het aantal ploegen die aanwezig waren in een dorp. Dus had je als boer één ploeg, dan kreeg je ook één lot. Had je als boer meerdere ploegen en meerdere mensen in dienst om die ploegen te hanteren, dan kreeg je als boer meerdere loten. Nou, dan werd het totaal aantal boeren van een dorp werd verdeeld in verschillende groepen. In verschillende groepen. En met aan het hoofd van iedere groep een groepshoofd. Een groepshoofd die de leiding had over de groep. En in eerste instantie was je dus als individuele boer, als je in die groep zat, was je eigenlijk één met die groepshoofd. Want die had de leiding over jouw groep. Nou, dan werden er kiezelstenen genomen. Die kiezelstenen werden gemarkeerd, overeenkomstig het aantal groepen die aanwezig waren. De kiezelstenen werden in een zak gedaan, werden geschud. En dan mocht een onschuldig klein kind uit het dorp, mocht één voor één de kiezelsteentjes naar boven halen. En dan wist je dus, als dus jouw steentje, jouw gemarkeerd steentje naar boven werd gehaald, wat dus van jouw groep was, dan werd dus het stuk land door dat kiezelsteentje werd toegelood aan het hoofd van die groep. En dan wist je dus als individuele boer, ik zit in die groep, dus mijn stukje land zit in dat grote stuk land, wat nu door dat kiezelsteentje is toegelood aan mijn groepshoofd. Nou, dit was de manier van God om het land te verdelen onder de Joodse boeren. Dit was de manier van God om zijn volk eigenlijk totaal afhankelijk te maken van hem. Hij was niet alleen degene die door loting bepaalde welk stuk land je als boer mocht bewerken, maar hij zorgde ook voor regen en zonneschijn. Hield hij de regen weg, dan was je stukje land, je lotdeel, was niks waard en verdroogde je land. Niet zij, maar hij had controle over alles in hun leven. Niet zij, maar hij was meester over hun zielen. Hij zorgde voor rijkdom. Hij zorgde voor welzijn, voor gezondheid. Alles was afhankelijk van zijn voorzienigheid. Ze waren totaal afhankelijk van hun verbondsgod. Ja, zult u zeggen, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik nou met... Wat kan ik daarmee? Dat God Abraham roept uit Ur der Chaldeeën. En Abraham gaat vanuit zijn geboortestad. Gaat hij met een bocht naar dat land. Dat lotdeel wat God hem belooft. Aaron, die het lot moest werpen over twee bokken. Welk bok was bestemd als zondoffer? En welke als levend de woestijn ingestuurd moest worden? De verdeling van het land door loting onder de boeren van Israël. Wat kan ik daarmee? Wij hebben toch niks te maken met het ritueel, met het werpen van het lot met behulp van kiezelsteentjes. We hebben toch ook niks te maken met het lotdeel wat God Abraham belooft. Is dat nou zo? Natuurlijk zijn wij geen Joden, maar heidenen. En hebben daarom ook niets te maken met het ritueel wat God zijn volk gaf. Om de Jood totaal afhankelijk te maken van hem. In alles wat ze deden. In alles wat ze waren. En in alles wat ze bereikten. Ze waren totaal afhankelijk van Gods voorzienigheid. Voor een Jood in die tijd gold dat eigenlijk al de beslissingen uit zijn handen werden genomen. En alles werd gelegd in de handen van hun verbondsgod. Weet u, en nou kom ik naar u toe, weet u dat alle heerlijkheid en eer die God verdeelt onder zijn schepselen die hij uitroept, door hem als het ware door loting zijn verdeeld, de wil van een mens wordt door God hierin totaal opzij geschoven. God zal namelijk ieder mens die hij uitroept en uiteindelijk natuurlijk ieder mens aan het eind van het plan van zijn van tijdperken. God zal namelijk ieder mens die hij uitroept plaatsen in die positie die hij van tevoren bedacht heeft voor die persoon. Gelooft u mij nog? Als u mij niet gelooft, dan is dat prima. U moet mij niet geloven. U moet namelijk net zoals Abraham deed, u moet Gods woord erin geloven. En laten we dan met elkaar dat gedeelte eens opzoeken waarin dat staat. Wat betrekking heeft tot lot, loting, lotgenieting en wat betrekking heeft op ons. En dan kom je natuurlijk uit bij de apostel Paulus, bij de Efezebrief, hoofdstuk 1, vers 1 tot 14. Alles wat God vroeger door loting voor zijn volk bepaalde, precies op dezelfde manier werkt hij als het ware door loting onze heerlijkheid uit. Onze heerlijkheid uit. God belooft Abraham een lotdeel. En Abraham gaat. En via Abraham natuurlijk dat volk van Israël. Belooft God dat land Israël. God belooft ons ook een lotdeel. Maar een heel ander lotdeel. Namelijk een lotdeel te midden van de hemelingen. Nou, en laten we dat eens lezen. Dat is Efeze 1. En de moeilijkheid van die Efezebrief is, je kan niet ineens in het midden beginnen, hè, in zo'n gedeelte. Want het zijn zulke lange zinnen. Dus dan wil ik lezen vanaf vers 1. En dan gebruik ik even die proeven van concordant vertalen. Hè. Ik hoop dat u die bij u heeft, want dat is zoveel dichter, hè. Komt dat naar je hart. Efeze 1, en dan begin ik te lezen vanaf vers 1. Er staat: Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Ja, nou, hier heb je het natuurlijk al. Het is niet Paulus' eigen wil, maar God wilde dat hij apostel werd. Door de wil van God aan al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Wat is dat dan, hè? Dus hij zegent ons met iedere geest, te midden van de hemelingen in Christus, zoals hij ons uitkiest in hem, voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmen tot het zoonschap, door Christus Jezus voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem, in Christus, hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, die hij laat overvloeien in ons, in alle wijsheid en bezonnenheid, ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil. Ja, dat is fantastisch, hè? God maakt aan zijn vrienden zijn wil bekend. En wij zijn zijn zoon en wij zijn zijn vrienden. Hij maakt het geheimenis van zijn wil, maakt hij ons bekend. In overeenstemming met zijn welbehagen dat hij zich voornam in hem. En wat is dan dat geheimenis van zijn wil? Nou, tot beheer van het complement van de era's, dus in dat laatste tijdperk, in die laatste aion, dat vijfde tijdperk, om het al te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. In hem, in Christus. En daar komt het waar we vanochtend mee bezig zijn. In hem ook zijn wij door loting aangewezen. En misschien kan je hier beter lezen: in hem, in wie ons lot ook was geworpen. In hem, in Christus, in wie ons lot ook was geworpen. Nou, dit vers 11, hè, dat is eigenlijk een soort sleutelvers, als je wat meer wil begrijpen over ons lotdeel, te midden van de hemeling, wat als het ware door loting, door God, is weggelegd. Het is voor ons moeilijk om een voorstelling te maken wat dat lotdeel dan is, te midden der hemelingen. Omdat die omgeving ons totaal onbekend is. Als we wat meer willen weten over ons lotdeel, te midden der hemelingen, dan zouden we eigenlijk moeten kijken naar onze verheerlijkte Heer, naar Christus. Als wij kijken naar onze verheerlijkte Heer, welke heerlijkheid hij op aarde krijgt en welke heerlijkheid hij nu te midden van de hemelingen heeft, dan weten we dat als we straks naar hem gaan, wij die heerlijkheid met hem zullen delen. In Christus, in wie ons lot ook was geworpen. Hè, onze positie is in Christus. Ons lotdeel is in hem. Wij zijn in Christus voor de nederwerping der wereld uitgekozen. En wij zijn in Christus gezegend met allerlei geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, vers 3 en vers 4. En God heeft Christus het hoogste lotdeel gegeven, te midden van die hemelingen, vers 20 en 21, Efeze 1, kunt u ook nalezen thuis. Maar dat lotdeel van Christus, Christus lotdeel, dat houdt Christus niet voor zich alleen. Nee, Christus zal als hoofd van het lichaam van Christus zijn lotdeel delen met al die leden die in zijn lichaam zitten. Christus gaat zijn lotdeel delen met al die leden die in zijn lichaam, u, wij. Christus gaat al delen dat lotdeel met al die leden die in zijn lichaam zitten. Net zoals het land vroeger werd verdeeld door loting onder de Joodse boeren. dan bepaalde eerst het lot welk groot stuk land werd toegeloot aan het groepshoofd. En dan wist je als individuele boer, omdat je in dat groepje zat met die groepshoofd, wist je dat jouw stukje lotdeel, jouw stukje land, zat in dat grote lotdeel, in dat grote land van die groepshoofd. Zo mogen we weten dat het lotdeel van ons groepshoofd, Christus, de hemelingen, het universum, straks ook ons zal toekomen. Hij gaat dat lotdeel delen met ons. Niets wordt bij hem aan kans of toeval overgelaten. Maar het land was van Jehovah. De hemelingen zijn van Christus. Christus is door God geplaatst op de hoogste politieke macht, te midden van die hemelingen in het universum. Hij is geplaatst aan de rechter van Vader. En wat gaan we dan doen, hè? Wat gaan we dan doen op dat stukje lotdeel wat we krijgen straks, hè? Als we hem tegemoet gaan? Wat gaan we dan doen op dat stukje lotdeel, dat stukje universum, wat onderdeel is van zijn lotdeel, het universum, de hemel? Wat gaan we daar dan op doen? Nou, dat hebben we gelezen in vers 10. We zullen met die bediening van verzoening, zullen we het al culmineren in de Christus. Dus wij gaan op dat stukje lotdeel in het universum, gaan we alles wat in de hemel en op de aarde is, brengen onder de voeten van Christus. Zodat God alles in allen kan worden. Dat gaan we doen. Dat is onze bediening. Straks op dat stukje lotdeel, wat onderdeel is van dat grote lotdeel van Christus, de hemelingen, het universum. Ja, nou zou je misschien nog kunnen denken van, ja, ja, maar ik wil nog zoveel in mijn leven, ik wil nog zoveel doen hier op aarde. Kan je me niet iets van een garantie geven, hè? Dus als we straks de Heere tegemoet gaan, dat we inderdaad die lotgenieting krijgen te midden der hemelingen, dat stukje lotdeel, wat onderdeel is van dat grote lotdeel van Christus, kan je me niet iets van een garantie geven? Weet u, de apostel Paulus geeft die garantie. We waren gebleven in vers 11. Laten we eens doorlezen. Dan komen we zelf bij die garantie van onze lotgenieting straks. He, vers 11 waren we gebleven. Er staat in hem, in wie ons lot ook was geworpen. En er staat er wij die tevoren bestemd zijn. In overeenstemming met het voornemen van hem die alles bewerkt. In overeenstemming met de raad van zijn wil, met de raad van Gods wil. Als u bij uzelf nog een stukje eigen werken, eigen wil of eigen doen of denken had in uzelf, dan is het met het lezen van deze tekst denk ik wel volledig de grond ingeboord. Want u kan uzelf niet voorbestemmen. Hij is degene die voorbestemt. En dat is ook nog in overeenstemming met de raad van zijn wil. Het is ongelooflijk. En waartoe zijn we dan voorbestemd? Nou, opdat, zegt de tekst, opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Nou, ongelooflijk zou ik zeggen. Wij kunnen er zelf niks aan doen. Hij bestemt ons voor. En dat is dan nog tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Vader, dank u wel. Dat is het enige wat je kan zeggen. Vader, dank u wel dat u mij voorbestemt tot lofprijs van uw heerlijkheid. Wij die een voorverwachting hebben in de Christus, zegt de tekst. Vers 13, in hem ook zijn jullie, hè? In hem ook. Dat wil zeggen, alles wat de apostel in die eerste 12 versen heeft genoemd, geldt ook voor ons. In hem ook zijn jullie. Paulus richt zich tot ons. In hem ook zijn jullie, die het woord van de waarheid horen. Het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie, die geloven. En dan komt het, hè? Die garantie die de apostel Paulus ons geeft. Want in hem zijn wij verzegeld met de geest van de belofte. De heilige die een waarborg van onze lotgenieting is. Hier geeft de apostel de garantie. Want God heeft ons verzegeld. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Je bent van mij. Niets of niemand kan dat zegel verbreken. En waarmee heeft hij ons dan verzegeld? Met de geest van de belofte. Dat is niet de geest die Jezus belooft aan zijn discipelen. Dat wordt op de Pinksterdag vervuld. Maar God heeft ons verzegeld met de geest die een belofte in zich heeft. De geest van de belofte, de heilige. En wat is dan die belofte? Nou, die een waarborg van onze lotgenieting is. Dus God heeft ons zijn geest, een geest gegeven met een belofte erin, de heilige. En het is een waarborg, een garantie, dat als we straks hem tegemoet zullen gaan, wij die heerlijke lotgenieting in zullen gaan te midden van de hemelingen. Wij die bediening van verzoening zullen gaan doen. Wij het al onder de voeten van Christus zullen brengen. Zodat God alles in allen kan worden en tot lofprijs zijn van zijn heerlijkheid. Het is ongelooflijk dit. Die een waarborg van onze lotgeniet tot vrijkoping van het voor ons toegeëigende tot lofprijs, zegt de apostel weer een keer, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Weet u, God roept Abraham uit Ur der Chaldeeën. En Abraham gaat. En God belooft Abraham een lotdeel. En Abraham komt aan in het land Canaan. En doortrekt dat land. Hij wil kijken, wat is dat lotdeel? En naar waarheid, op grond van Gods belofte aan Abraham, kon Abraham dat land zijn eigendom, zijn thuis noemen. Weet u, wij zijn door God verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is. Dus naar waarheid, op grond van Gods verzegeling met de geest van de belofte, kunnen wij die lotgenieting die we straks ingaan, kunnen wij ons dat ons eigendom noemen, ons thuis noemen. Het geloof van Abraham in die belofte was hem tot steun in die vijandige, kanaanitische omgeving. Het geloof van ons in die belofte die God ons geeft, is ons tot steun in die God vijandige wereld waarin we leven. Wat is dan dat lotdeel van Christus, het universum, de hemelingen? Wat is dat dan? Ik heb getwijfeld om dit te laten zien aan u. Maar ik wil u vanochtend misschien een minuscuul klein stukje lotdeel van Christus laten zien. En kan je dat laten zien? De hemelingen. Het heelal, het universum. Die miljarden, miljarden, miljarden sterren waar wij ons met ons beperkt hoofd geen voorstelling van kunnen maken. Die miljarden sterren en alles wat daartussen is, wat we niet weten. Dat zal in de komende aionen ons thuis zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Vader, dank u wel. Ik denk dat het misschien fijn is om deze predikatie te besluiten met vers 15, 16, 17 en 18 te lezen. Nog even verder uit de Efezebrief. Daar staat: derhalve houd ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus, en dat voor al de heiligen, niet op te danken, voor jullie in herinnering brengend in mijn gebeden, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, ja, als je het hebt over het heerlijke lotdeel, over die heerlijke lotgenieting die we straks ingaan, dan kan je alleen spreken over de Vader van de heerlijkheid. Jullie zou geven een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem, verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien. Paulus bidt voor drie dingen, dat degene die brief zouden lezen, drie dingen zouden zien. Ten eerste, wat de verwachting van zijn roeping is, wat de verwachting van Christus roeping is. En ten tweede, waar we vanochtend mee bezig zijn geweest, en ik hoop dat we een tipje van die sluier hebben mogen zien vanochtend, wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn, wat de verwachting van zijn roeping is, en ten tweede, wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting, van Christus' lotgenieting is, te midden van de heiligen. Dat heerlijke lotdeel wat Christus heeft, het universum, de hemelingen, dat gaat hij straks Als wij hem tegemoet gaan in de lucht, gaat hij delen met al die leden die in het lichaam van Christus zitten. En wij zullen daar die bediening van de verzoening ingaan. Om het al te brengen onder de voeten van Christus. Zodat God uiteindelijk alles in allen kan zijn. Wij zijn bestemd tot lofprijs van Gods heerlijkheid. Amen.